Welkom bij de zesde aflevering van de Christen voor Israël podcast. Mijn naam is Sarah van Oorten en ik wil jullie vandaag meenemen op een hele bijzondere reis door Oekraïne. Zoals je misschien weet is Christen voor Israël actief in Oekraïne. We doen daar een heleboel om de Joodse gemeenschap te helpen en te steunen. En daar wil ik jullie vandaag graag mee laten kennismaken. In deze aflevering gaan we een heleboel doen. We gaan op verschillende plekken op bezoek. We krijgen ook een filmteam op bezoek van Omroep Max, die een reportage maken over het werk wat wij daar doen. En nou ja, goed, we gaan graag een heleboel doen. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten om te luisteren naar deze bijzondere podcast over het werk van Christen voor Israël in Oekraïne. We zijn onderweg naar Vinnytsia. Vinnytsia is een plek ongeveer 3,5 uur rijden van Kiev vandaan. Het is altijd een heel avontuur om te rijden in Oekraïne, want de wegen zijn niet altijd heel goed, om het met een understatement te zeggen. Maar de weg naar Vinnytsia is best wel redelijk en daar zijn we nu naar onderweg. Ik zit in de auto met Koen Karlier en zijn vrouw Ira. Ira is zelf Oekraïense, Koen die komt uit België, uit Brugge. En ze zijn beide verantwoordelijk voor het werk van Christen voor Israël in Oekraïne. We hebben daar een team van ongeveer 15 mensen die elke dag bezig zijn om de Joodse gemeenschap te helpen op elke manier die ze maar kunnen. Oekraïne is een beetje een vreemd land als je het hebt over de geschiedenis ten opzichte van het Joodse volk. Het heeft een bloedige geschiedenis. En Ira, de vrouw van Koen, vertelt ons een voorbeeld van hoe dat nog steeds vandaag in de praktijk in Vinnytsia eraan toe gaat. We zijn net aangekomen in Vinnytsia. We zijn hier bij een straat. Can you tell me, Ira, what is the street we are now in?
That's the street of former Jewish quarter of Vinnytsia. In this quarter we had over 3,000 or 4,000 Jewish people living in Soviet time. But now, that's the street was named after Soviet pilot, and the government decided to change to make it more Ukrainian, and they gave the name of the street to Simon Petlura.
This area was called
Jerusalemka, and it's called Jerusalemka, which means Jerusalem area even today.
Dus dit was eigenlijk de plek waar de Joodse gemeenschap vroeger woonde. En deze dit gebied werd Jerusalemka genoemd, dus Jeruzalem gebied. Maar dat is nu hernoemd naar
Simon Petlura. Simon Petlura.
En hoe is Simon Petlura?
He was one of the biggest anti-Semites in the history of Jewish people. And he was the one who started first pogroms in the beginning of 90s. And now the very center of Jerusalem area bears his name.
Midden in de Joodse wijk eigenlijk staat een standbeeld van Simon Petlura, een van de grootste antisemieten in de geschiedenis van Oekraïne. So why do they put a statue of an anti-Semite or you know somebody who killed so many Jews?
Because they think that he was a big nationalist fighting for the freedom of Ukraine, which was also true. He was fighting at that time to make Ukraine free. But what he was doing, he was killing lots of Jewish people. Not just killing them, but burning villages and putting houses on fires. He was a cruel nationalist killing Jewish people.
And so the statue over there is from him.
That's right. So for me, as a Ukrainian person, when they speak about nationalism and performing Simon Petlura monument as an act of nationalism, for me, it's an act of anti-Semitism towards Jewish people.
Also the fact that they are putting the statue here in the middle of the Jewish quarter, actually.
Just because of that. Mm-hmm. Because if they really wanted to honor Simon Petlura as nationalist, they could put his monument anywhere else in the city. We have enough parks and enough streets and enough memorial corners for the monument to be placed. But they put it specifically in the Jerusalem area next to the building of the former synagogue. Mm-hmm.
Dus ze hebben het echt specifiek in de Joodse wijk geplaatst. En Ira zegt het is echt een daad van antisemitisme. Het had op zoveel plekken in Vinnytsia kunnen staan. Er zijn zoveel parken, zoveel straten. Maar ze hebben specifiek deze straat gekozen waar de voormalige synagoge staat. En dat het echt een daad is van antisemitisme.
So Ukraine is going now through difficult times, economical times. And you know that part of Ukraine is occupied by Russia and so it's not easy times for Ukraine. And again, whose fault is it? Fault of Jewish people.
Mm. But dus de Joden krijgen eigenlijk de schuld van alle problemen die hier in Oekraïne zijn. And you told me also this afternoon about a demonstration that was going on here in Vinnytsia. Yes. Can you tell me?
Yes, from time to time we have demonstrations happening. Actually, it was happening a few days ago. The main street was blocked and nationalistic parties were marching through the streets with the flags and banners saying Jewish people go away and no government to the Jewish people. And the Jewish people are blamed in everything. Well, I can say partly because we have a Jewish prime minister. He's a good prime minister. I'm personally happy with him and with his actions, but if something goes wrong, the fault is also on him.
Dus de premier hier van Oekraïne is Joods. En daarom worden, als het dan economisch niet goed gaat of zijn problemen in Oekraïne, dan wordt de schuld aan de Joden gegeven. Die zijn eigenlijk de schuld van alles.
They opened a monument on Simchat
Torah. Ach, oké, wat zeg je, Koen?
Ja, het monument van Shimon Patloura is officieel geopend op Simchat Torah 2017.
Dus vreugde ter wet, dus dat Joodse feest, zeg maar.
Ja, op het einde van het Loofhuttenfeest heb je Simchat Torah. En en dan was ook hier tal van hoogwaardigheidsbekleders. En die hebben grote onthulling hier van het monument. En toen hebben ze ook allemaal zich neergebogen en een kruisteken gemaakt voor Shimon Patloura. Okay. Daar zijn er ook foto's van.
Hij wordt beschouwd als een held, maar zijn geschiedenis is niet alleen heel heldhaftig geweest.
Juist, en hij is, ja, zo is het. Het is, ja.
Zoals ik al eerder vertelde, zijn we in Oekraïne met een missie, namelijk dat is om Omroep Max rond te leiden bij het werk wat Christen voor Israël daar doet. Goed, we staan hier even aan de koffie. Jan Slachter van Omroep Max.
Ja, koffie van Koen.
Koffie van Koen, inderdaad.
Chocolaatjes en koekjes.
Hey, maar we zijn hier voor Max Maakt Mogelijk, hè, vandaag. Ja. En binnenkort is er een uitzending, 1 december. Op een gegeven moment, hè, volgens mij 2 jaar geleden ongeveer, kwamen wij als Christen voor Israël met een bezoek bij Omroep Max. Kun jij de Joodse ouderen helpen? Wat was toen het eerste dat je dacht?
Nou ja, wat ook wel in die zin voor mij belangrijk was en wat ik niet wist, dat er zoveel Joodse ouderen in Oekraïne wonen. En dat er voorheen, toen tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, dat er zoveel Joodse ouderen hier ook echt woonden. Ik denk dat in Nederland en andere landen eigenlijk helemaal niet tot ze is doorgedrongen dat er zoveel mensen hier zijn vermoord. We zijn toen ook op een begraafplaats geweest. We gaan straks geloof ik ook nog naar een monument toe waar veel Joden begraven liggen. Ja, ik vond dat we dat moesten doen. Kijk, wij werken heel veel in Oost-Europa. In Moldavië, in Oekraïne, en Roemenië, noem het allemaal maar op. En overal is het hetzelfde liedje. Ja. De ouderen zijn de dupe. Ja. En als je dan nog een keer Jood bent ook, ben je nog meer de dupe. Want je wordt nog steeds toch wel op de een of andere manier
aangekeken.
Misschien toch ook wel gediscrimineerd. Ja. Mensen willen daar toch niet mee te maken hebben op de een of andere manier. Dat is natuurlijk schandalig. Mm-hmm. En dat wij hier ons steentje aan kunnen bijdragen, dat doen we met heel veel liefde.
Ja. En we staan hier, het is nog ochtend nu. Ja. We staan hier lekker bij de koffie van Koen. Het is altijd wel lekker, hè? Als die
Als Koen
koffie
erbij is, dan is het altijd wel gezellig. Kijk, weet je, dat hij heeft een tafeltje. Dat herken ik nog van de vorige keer. Dan klapt hij dat tafeltje uit en dan staat er koffie. Maar dan heeft hij warme melk en koude melk. Nou, dat vind ik op zich al heel bijzonder. Ja. En chocola en koekjes.
Hij heeft nog net geen cappuccino, hè?
Nou, maar dat komt wel heel erg in de buurt. Nee, Koen is gewoon een cateraar eerste klas. Ja. En ik denk dat Koen hier heel belangrijk werk doet. Hij staat er nu bij. Kom nog maar even bij, Koen. Want anders horen de mensen niet. Ik sta over jou te praten.
Oh, okay.
Want waarom doe je dit werk, Koen?
Wel, het is zoals we eigenlijk ook al zei, naar de Holocaust-overlevenden toe.
Ja.
Om toch een stukje troost binnen te bezoeken. En ook iets te geven, zoals wat nodig is, voedselpakketten.
Ja.
Heel
ja.
het jaar door eigenlijk.
Ja.
Het gaat om duizenden voedselpakketten. Ja. Dus,
En die maak jij klaar met heel veel mensen?
Ja, dat maken we klaar met heel veel vrijwilligers. Er komen ongeveer per jaar ongeveer 100 vrijwilligers uit Nederland, Duitsland, België, Italië, Oostenrijk. En dan komen de mensen hier een aantal weken inpakken en uitdelen.
Je vindt het fantastisch, hè? Het is je ziel en zaligheid, hè, dit?
Zeker, ja. Dat doe ik al heel veel jaren. En ik doe het inderdaad met hart en ziel, dit werk. Ja.
Mooi.
Nou, je hebt zo mijn interview overgenomen, Jan.
Ja,
dank je wel.
Nee, ja, maar Koen, we praten over Koen en Koen staat een meter van me. Dan moet even bij betrekken, toch? Dus,
nou, mooi. Succes vandaag.
Ik ga de koffie opdrinken en een chocolaatje.
Straks horen we meer over hoe het verder gaat met de reportage van Omroep Max. Maar eerst gaan we naar Bratislava. zijn net aangekomen in Bratislava. We hebben even gereden. En Carmen, de medewerkster van Christen voor Israël, die heeft mij meegenomen naar een plek hier in een dal bij een rivier. En Carmen,
ja?
Waar heb je me mee naartoe genomen hier?
Dit is een plek waar heel veel kinderen zijn vermoord die uit een kinderthuis kwamen.
Wanneer zijn ze vermoord?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Bovenaan deze weg was een kinderthuis. En aan deze weg verder iets meer naar boven woonde ook een politieagent. Oekraïens agent. En hij had een meisje uit dat kinderthuis geadopteerd. En op een avond hadden Oekraïense politiemannen kinderen uit het kinderthuis gehaald. En die dochter die zag de kinderen langs haar huis op dit pad naar beneden lopen. Het was midden in de winter. En hier in deze redelijk brede rivier hebben ze een wak gemaakt in het ijs. En de Oekraïense politiemannen hebben daar de kinderen in gestopt. En onder het ijs geduwd. En de kinderen die probeerden om weer uit de wak, uit het water naar boven te komen, werden met stokken weer naar beneden in het water geslagen. Dus kinderen zijn verdronken.
250 Joodse weeskinderen zijn hier in 1944 vermoord door de nazi's in samenwerking met de Oekraïense politie. Een verschrikkelijke geschiedenis die het waard is om herdacht te worden. Daar iets verderop staat een monument. Je kent, zullen we er even heen lopen anders? Ik zie een twee monumenten naast elkaar met een menorah erop met een Davidster. En er staat er in het Russisch op.
Dit is het kindermonument.
Ja. Wat doet dat met jou als je hier zo staat?
Ja, ik vind het verschrikkelijk. Toen ik het voor het eerst hoorde, barstte ik ook wel in tranen uit. De tweede keer denk ik ook nog. De derde keer toen ik het hoorde, kon ik het. Maar echt verschrikkelijk als je dat bedenkt. Ja. Ja.
Het is onvoorstelbaar als je erover nadenkt wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oekraïne is gebeurd. Dat 1,7 miljoen Joden zijn vermoord. En er werd geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen, ouderen, mannen, vrouwen, kinderen. Die gewoon levend onder het ijs werden geduwd.
Het is belangrijk dat er monumenten gemaakt worden. Dat dit monument, dat kindermonument er nu is, is belangrijk. Zodat mensen die hier nu wonen weten dat het gebeurd is. En ook met alle groepen die hier komen uit Nederland en Duitsland gaan we ook hier naar het monument. Zodat ook de kinderen herdacht blijven en ook mensen weten wat er gebeurd is toen.
We gaan weer terug naar Jan Slachter, want we zijn net op bezoek geweest bij Vitali. Jan, vertel eens, wat heb je daar gezien?
Ja, wat heb ik daar gezien? Een bouwval waar de man in woont. Chaos, het stonk er enorm. Een man in hele armoedige kleding. Maar die toch wel een heel bijzonder verhaal vertelt. Dat hij als zesjarig jongetje tijdens een bomaanval op een trein zijn moeder verloor en zijn zusje. Zijn vader was aan het vechten. In het leger. En uiteindelijk is hij in Chisinau, Moldavië terechtgekomen. Als zesjarig ventje. En dan zie je een man zitten die daarover vertelt. En dat zijn herinneringen. En daar heeft hij dus heel zijn leven mee rondgelopen. En die vermoedelijk met weinig mensen heeft kunnen delen. En het mooie is dat, hè, doordat we nu hier voedselpakketten brengen, hij contact heeft met mensen die met hem praten, die naar hem omzien, die iedere maand hier naartoe komen om een voedselpakket te brengen.
Denk je dat hij blij was met het voedselpakket?
Ik denk dat hij heel blij was. En ik heb ook begrepen dat zijn huisje gaat worden opgeknapt en dat het gaat worden schoongemaakt. Want
dat is hard nodig, hè?
Je mag wel even een schuurmiddeltje. komt hier wel te pas. Nee, het is een schrijnend verhaal van een man die ook nog toen hij een sporter was, een ernstig ongeluk heeft gehad. En je ziet een deuk in zijn hoofd, waardoor hij heel langzaam praat. Maar ja, toch is hij 80 geworden. Dat is op zich al een wonder. En het mooie is dat je toch wel enigszins een glinstering in zijn ogen ziet. Van dat hij nu aandacht krijgt. En dat hij eten krijgt. En dat er mensen zijn die om hem geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is wat jullie doen. En zo'n voedselpakket is een middel wat hij dagelijks keihard nodig heeft. Maar ik denk het sociale contact dat hij heeft, dat is nog eigenlijk veel meer waard dan het ene pak meel wat we hier brengen en al die andere boodschappen.
Hey, en zo meteen gaan we naar Nemirov. En daar is een massagraf. Dus niet het enige massagraf in Oekraïne, maar er zijn heel veel waar Joden liggen die in de oorlog zijn vermoord. In de Tweede Wereldoorlog. Wat doet dat jou nou eigenlijk met jou persoonlijk?
Nou ja, kijk, dit is iets wat ik niet wist. Ik wist wel dat er natuurlijk heel veel Joden zijn omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat er zoveel Joden hier hebben gewoond en zijn vermoord. En dat er zo nog steeds dat neonazisme, hè, wat hier ook erg leeft. Dat huizen worden beschilderd met hakenkruizen, wat ik heb begrepen. Dat soms graven worden geschonden om op zoek te zijn naar goud. Hè, wat dan misschien tussen die beenderen zit. Ja, dat raakt me heel diep. Ik vind het echt verschrikkelijk dat wij, en dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien, de Joden waren niet welkom toen ze terugkeerden, hè, vanuit de concentratiekampen. En dat zie je hier dus ook. En gelukkig zijn ze in Nederland allemaal wel redelijk goed terechtgekomen. Alleen die herinneringen blijven. En dat is het schrijnende, dat deze mensen nooit echt goed zijn opgevangen. Dat zoiets, als we kijken naar de tijd waar we nu in leven. Het sentiment wat er is, het antisemitisme, dat baart me wel grote zorgen.
Ja, en nu gaan we door naar Rita Schwaibes in Tulchin. Sommigen van jullie zullen haar kennen. Rita heeft zelf als kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en heeft in een concentratiekamp gezeten in Pechora, waar haar ouders zijn vermoord en waar ze de meest verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. En Rita komt binnenkort naar Nederland. 25 januari hebben we in Nijkerk de Holocaust Herdenkingsdag. En wij dachten, wij kennen Rita Schwaibes, die in Tulchin woont in Oekraïne, zo goed. En we zouden het mooi vinden als ze naar Nederland komt. Rita, you are coming to Holland in January, right?
Да, я большим.
Yes, I am looking forward to January when it will be the Memorial Day of Holocaust, and I will travel to the Netherlands where I will see my dearest friends. Thank you very much for your care, for your love, for your attention. Thank you for your friendship.
Who are you taking with you to Holland?
My two grandsons will join me on that trip. One of my grandsons' name is Paul, and he is 26. And the youngest one, who is 21, his name is Clement.
We are looking forward to have you in Holland.
Of course, with the help of Almighty, I will come to the Netherlands, where I will meet all my dearest friends.
Thank you. Спасибо.
Пожалуйста.
Vrijdag 25 januari zal Rita Schwaibes onder meer in Nijkerk spreken op de Holocaust Herdenkingsdag. En op de website van Christen voor Israël kun je daar meer over lezen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Wel even aanmelden als je komt. Maar we hopen dat zoveel mogelijk mensen zullen komen als bemoediging voor Rita. Maar ook om zelf te herdenken wat er 75 jaar geleden is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn weer terug bij het filmteam van Omroep Max, want de draaidag, de filmdag, zit er zo een beetje op. We hebben een heleboel gedaan. Jan, kleine conclusie?
Kleine conclusie, ja, we hebben een mooie opnamedag gehad, denk ik. Mooi om te zien dat die voedselpakketten die we hier hebben rondgebracht, waren er maar een paar, maar ik weet dat jullie er duizenden verspreiden. Hoe goed die worden ontvangen en hoe noodzakelijk dat het is. Je kunt je bijna niet voorstellen wat er gebeurd zou zijn met deze mensen als ze dat niet zouden krijgen. Want ze hebben hele kleine pensioenen, dat hoor je overal. En dat gaat vaak op aan huur en aan elektriciteit en aan medicijnen. En er blijft er eigenlijk heel weinig over om nog eten te kopen, om hout te kopen. En dat is fantastisch dat we dit kunnen doen. En dan gaat het niet om hele luxe artikelen. Dat hebben we ook wel gezien in de pakketten. Het zijn de noodzakelijke dingen die mensen nodig hebben. Af en toe toch nog een lekkernij erbij. Want dat mag ook wel een keertje. En dat hoort er ook bij. En het is fantastisch dat er zoveel vrijwilligers zijn die dat mede mogelijk maken. Ja. En ik ben blij met onze kijkers die dat financieel ondersteunen. Maar uiteindelijk zijn zij het die het werk doen. Koen en zijn vrouw. Ira, die dus met al die vrijwilligers dit mogelijk maken. En ik hoop dat we dit tot in lengte van dagen kunnen blijven doen.
Gaan we doen. 10 euro per pakket.
Nou,
uitzending is op.
Volgens mij 1 december.
Ja.
Rond de klok van 6 uur op NPO 2. 10 euro per pakket. Ja, wat is het eigenlijk? Ja. Toch? Ik bedoel, daar kopen wij een pak koffie voor. En daar kunnen we hier heel veel eten aan de ouderen geven in de Oekraïne.
Nou, Jan, ik vond het echt heel leuk dat je er vandaag was. Heel veel succes. Goede reis ook.
Dank je wel.
De uitzending is dus op 1 december, zaterdag 1 december, rond de klok van 6 uur, Max maakt mogelijk op NPO 2. Dus allemaal kijken zou ik zeggen, dan kun je zien wat wij vandaag allemaal hebben gefilmd. En dan nu tot slot, ja, de reis zit er alweer bijna op. Ik zit in de bus onderweg weer naar het vliegveld van Kiev. Igor, de chauffeur van Christen voor Israël, een van de beste chauffeurs die we hebben, die zit aan het stuur. En achter in de bus zit Natasja, een meisje van 18 jaar oud. Ze is Joods, ze komt uit Vinica en ze gaat een bijzonder avontuur tegemoet.
We zijn net aangekomen op Kiev Airport en we brengen een meisje naar het vliegveld die Aliyah gaat maken. Ik vlieg naar Amsterdam, zij vliegt naar Israël. You're going to Israel?
Yeah.
On your own?
Yeah.
Wow, that's a big step.
Yes.
Are you excited about it?
Yeah, I like this country.
Yeah. And your parents, are they in Israel already or they stay behind here in Ukraine?
My parents stay in Ukraine. But maybe in future they will be in Israel, Be'rat Hashem.
But you're a girl of 18 years old and you're going on your own to Israel. So your parents, they are happy about it or are they a bit nervous?
I think that they are happy. Of course they're nervous because I'm a child there. But... my parents know that in the Israel it is better for me and their future is good.
Yes.
So I think that they're happy, very happy. Yeah.
So for you, what is the most important reason that you want to go to Israel and not to America or another country?
I feel that in the Israel it's like my people and it's a country where I want to live.
Yes, yes. And are you nervous now? Because you are going now on the airplane in
partly.
A few hours?
Partly.
Partly?
Yeah.
Yeah, yeah. But yeah. You're excited, I think. You're happy that you can go.
Yes, yes.
Daar staan al meer mensen te wachten. De meneer van het Joodse agentschap, die staat er al. Hij heeft alle papieren, alle reisdocumenten. En zo gaat het maar door. Hè? Het is voor iedere persoon weer echt een wonder dat ze naar Israël gaan. En ook nu deze dame, van 18 jaar oud. Hallo, nice to meet you. So Natasja, I say goodbye to you for now. We hope to hear from you, of course. And we wish you God's blessing in Israel. I think this is the right place for you to go. And I hope you will have a great journey and a great life over there.
Thank you very much.
Bye-bye. Prachtig, hè? Dat jongeren zoals Natasja, 18 jaar oud, besluiten om Oekraïne achter zich te laten en om naar het land te gaan waar ze thuis horen, het land Israël. Het staat al in de Bijbel beschreven dat God zijn volk zal thuisbrengen. En wij als Christen voor Israël, we ervaren het als een enorm voorrecht om daarbij op een hele praktische manier te kunnen helpen. Met paspoorten, documenten in orde maken, met het vervoer van de woonplaats naar de ambassade, naar het vliegveld. En ja, Natasja die staat nu op het punt om te vertrekken. En over een paar uurtjes is zij in Israël, dan is zij in haar nieuwe thuisland. Met al die miljoenen mensen die in de afgelopen jaren naar Israël zijn gegaan om daar hun thuisland op te bouwen. Onze podcast voor deze keer die zit erop. Ik hoop dat je genoten hebt hiervan. Heb je nou vragen, stuur ons een mailtje naar podcast@cvi.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.